De manier waarop wij handelen, de manier waarop we communiceren, de manier waarop wij in het leven staan, ons kleden, ons bewegen, doet dingen. En daarin zijn we allemaal zeer verschillend. Maar het heeft wel effect. En mensen bij elkaar brengen beweging bij andere mensen. Waar ga ik het over hebben? Dat ene woord. Als ik de volgende mag. Oorlog. En wat moet ik daarmee? Oorlog. Dit is mijn preek. Dat ene woordje. Ik was thuis, toen waren er nog een paar woorden tegenaan. Ja, en dan? Wat zegt dat? Wat vertel ik daarover? Wat geef ik mee aan jullie, aan mijn broers en zussen? Hoe moet je naar dit soort dingen kijken? Hij mag. Oorlog. Wie heeft het nog meegemaakt? Weinigen hier in ons gezelschap. Mijn moeder steekt de vinger al op. Het is de echte oude generatie waar we nog Nederlanders hebben die aan de lijf hebben ondervonden wat het betekent om in oorlog te zijn. En in iedere jongere is, die herkent het alleen van horen zeggen. Ook al is het soms heel dichtbij. Aanslagen in Parijs, aanslagen in Brussel. Een land, Nederland, waarin we op het ene hoogste dreigingsniveau staan. En er is maar één reden dat het ene hoogste is. Er is nog geen klapper geweest hier. Maar dat wordt wel verwacht. Dat wordt mogelijk geacht. Oorlog is niet zo ver. Dat komt dichtbij. En oorlog is gruwelijk. Als je nadenkt over wat er gebeurd is, dan gingen er een paar langs. Er zijn veel meer conflicten te benoemen in de laatste 70, 80 jaar. Als je nadenkt over wat er gebeurt in zo'n situatie, de haat, het geweld dat toegepast wordt naar elkaar. Waar de ene mens de ander te na komt op het leven. En het maakt niet uit of dat nou man of vrouw is, jong of oud is, kind of bejaarde is. Oorlog is gruwelijk. In een oorlog strijden mensen tegen mensen. Ooit allemaal voortgekomen uit dat ene stel, geloven wij. En toch, hoe kan dat? Hoe kunnen wij, mensen, zo komen tot een neiging om elkaar zo achterna te zitten, zo te na te komen, op het leven aan te vallen? Even zorgen dat ik weer bij ben. Jos, mag ik er weer? Waarom? Die vraag ging mij bezighouden. Want ik ga niet een preek houden over oorlog op zich. Maar het waarom, wat zit daar nou achter? Wat drijft ons? Wat zorgt ervoor dat wij in oorlogen terechtkomen? Een hele nuchtere boodschap. In het rijtje van prediken dat we allemaal kennen. Er is een tijd voor en een tijd voor. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. We kennen onze Heer en hebben het graag over zijn liefde en genade. Het is een goede God. Het is ook een strijder. Lees in je Bijbel, lees door de Bijbel heen. En er zijn allerlei momenten waarop hij aankondigingen van oorlog geeft. Waarop hij aankondigingen van strijd geeft. En de strijd ook laat ontbranden. En hij is erbij betrokken op de een of andere manier. Maar waarom? Hoe zit dat? Wat beweegt daar nou? Kleine die lettertjes. Ik heb zomaar een aantal bijbelteksten omhoog gehaald. Waarin beelden zitten om eens over na te denken. Om eens mee bezig te zijn. Jozua 5. Vlak voordat ze de tocht rondom Jericho gaan beginnen is Jozua aan de wandel en hij ontmoet iemand. Het gebeurde toen Jozua bij Jericho was dat hij zijn ogen opsloeg en zag en zie. Er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. Jozua ging naar hem toe en zei tegen hem, hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? Hij zei, nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. Nu ben ik gekomen. Ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere met een zwaard in zijn hand. Dat is toch niet iemand die komt om je een knuffel te geven. Die staat klaar voor het gevecht. Een stukje verderop. Ze zijn rondom Jericho getrokken, de muren zijn gevallen. En dan, het volk juichte toen ze op de bezuinen bliezen. En het gebeurde zodra het volk het bezuingeschal hoorde, dat het volk een luid gejuich aanhief. En de muur stortte in en het volk klom de stad in. Ieder recht voor zich uit en ze namen de stad in. En ze sloegen alles wat in de stad was met de ban, met de scherpte van het zwaard. Van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude en tot het rund, het schaap en de ezel toe. In Jesaja, dan zal ik Egyptenaren ophitsen tegen Egyptenaren, zodat ze zullen strijden, een ieder tegen zijn broeder, een ieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk. Oorlog. Door de Heer aangejaagd. Heeft hij redenen voor? Snap ik ze altijd? Nee, maar het staat er. En ik denk niet dat we daaraan kunnen ontkomen. Het zit in het leven. Het gebeurt in ons leven. Ook in Openbaringen. Uitgebreid verhaal, ga hem niet helemaal lezen. Zoek het eens op. Openbaringen 19. Het is het moment dat onze Heer Jezus, op weg gaat. Om voor de tweede keer hier op aarde in de rondte te komen. En dan ziet hij er anders uit als dat wij gelezen hebben. Zoals hij rondliep, wandelde en handelde in de tijd zo'n 2000 jaar terug. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Hij voert oorlog in gerechtigheid. Ook als we kijken in de tijd dat onze Heer in de rondte liep met zijn discipelen, die van alles aan vragen voor hem hadden, en op een gegeven moment komen met een verhaal van mooi hè, Jeruzalem met al die mooie gebouwen, dan steekt onze Heer zijn vinger op en zegt, let op, pas op wat er gaat gebeuren. En hij geeft zijn beeld van de eindtijd. Kunnen jullie allemaal opzoeken en lezen, Matthäus 24, staat het vrij uitgebreid, ga ik niet allemaal beetpakken. Maar ook daarin de boodschap, u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. In Matthäus 10 vers 21, iets dat raakt, want dat komt erg dichtbij. De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden. En de vader het kind. En de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. Ik vind dat heftige boodschappen. En die staan ook in mijn Bijbel. En wat moet ik daarmee? En als ik om me heen kijk, het spijt me, maar ik zie het gebeuren. Mensen die tegen elkaar opstaan. Volk tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk, broers tegen broers, enzovoort. En er zit een sleutel, ook in Matthäus 24. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. En daar kon ik een handgreep vinden. Waar zit dan de bron? Waarom? Ik heb geprobeerd het antwoord te vinden. En ik kwam helemaal aan het begin in de Bijbel terecht. Het moment van de zondeval, waar ik misging. Waar wij dagelijks mee te maken hebben, het effect daarvan. In onze levens, in de wereld om ons heen. En als dan gebeurd is, en God daar met Adam en Eva bezig is, en met de slang, dan is daar dat moment dat hij iets uitspreekt. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw. Tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelen je kop. Jij bijt hen in de hiel. Strijd is aangekondigd daar. En ik zie daar twee lijnen. Altijd strijd tussen die twee lijnen. De lijn in het nageslacht van de vrouw en de lijn in het nageslacht van Satan. De lijn in het nageslacht van de vrouw zit in het leven in overgave. En voor ons met de heilsboodschap die wij kennen, het leven in overgave aan onze Heer Jezus. Hij in ons leven. Als de lijn waaruit je leeft en denkt. En daarnaast het nageslacht van Satan. Leven in eigen kracht. Ik bepaal. Als ik mijn plek maar heb. En die twee zijn enorm strijdig. Je kunt niet in overgave aan de Heer leven als jouw ik een rol blijft spelen in het bepalen van wat je wel en niet doet. Want dan is ook duidelijk welke keuze je maakt. Dan is ik gewoon degene die de baas is. Deze twee lijnen zullen altijd strijden. En ik zie ze strijdig zijn in het leven om ons heen. Dagelijks. In de oorlogen waarin grote vorm veel geweld plaatsvindt. In een strijd waarbij de een vindt dat de ander moet bukken, moet buigen. Maar ook in het klein. En zelfs in mijn eigen leven, in mijn eigen hoofd, zijn er allerlei momenten waar bij overgave strijd met ik. Mag ik dan niet meer? Kan ik dan niet meer? Nageslacht van de vrouw. Wij in Jezus. Want Hij, Jezus, daar gaat het om. Wij behoren Hem toe. Wij behoren aan zijn belofte van vriendschap. En we leven uit genade. En in Romeinen vond ik een mooi stukje dat dat plaatst. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen. Zonder dat het hun iets kost en zonder dat ze het hebben verdiend. Omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. Dat is onze belofte. Althans, als je Jezus aangrijpt en je overgeeft. Dan mag je langs deze lijn doen en denken. En leren. Maar er is ook die andere lijn. De ik-lijn. Sterk in eigen kracht. Beheerst door geweld. Het staat zo in de boeken. Voor God is niemand rechtvaardig. Werkelijk niemand. Er is niemand verstandig. Er is niemand die echt zijn best doet om God te vinden. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. De mensen slaan walgelijke, gemene taal uit. Ze gebruiken hun tong voor leugen en bedrog. Hun lippen spuwen dodelijk vergif. Hun mond is vol vloeken en hatelijkheden. Ze staan meteen klaar om te doden. Waar ze geweest zijn, laten ze een spoor van verwoesting en ellende achter. Ze weten niet hoe ze in vrede moeten leven. Ze houden geen rekening met God. Van enig ontzag voor hem is geen sprake. Twee lijnen. De lijn van overgave en de lijn van ik. Ik eerst. Ik tel. Het leert mij dat oorlog, of we het nou leuk vinden of niet, bij ons leven hoort. Dat is ooit ontstaan en niet weg te denken in. God beweegt in die oorlogen. Hij is niet degene die ze altijd veroorzaakt. Deels heeft hij daar bedoelingen mee en doet hij dat, zegt de Bijbel. Maar heel veel andere momenten is het gewoon de mens die niet kan verdragen dat een ander mens niet denkt, niet gelooft, niet volgt in wat hij of zij wil. En ik denk dat er sprake is van de grote oorlog en de kleine oorlog. De grote oorlog, zoals de Bijbel het noemt, koninkrijk tegen koninkrijk, volk tegen volk. In de geestelijke wereld, maar ook in de natuurlijke wereld. En de kleine oorlog, het meningsverschil, de ruzie. Het conflict tussen twee mensen, tussen vier mensen, vijf. Mens tegen mens, gelovigen tegen ongelovigen. Jongens, wat zijn wij tekeer gegaan als westerlingen met de kruistochten? Was dat allemaal terecht? Broer tegen broer en broeder tegen broeder. Het komt allemaal voor. Oorlog zit in het leven. Die grote oorlog, heb ik het gevoel dat we hier in Nederland zoiets hebben, die is niet van ons. Wij leven in vrede, het is hier goed. Ooit wel geweest, Tweede Wereldoorlog, hebben we afgesloten, klaar. Het is ver van mijn bed. Wij leven toch in vrede? Oorlog is niet wat God wil. Hij wil vrede. Dat is toch wat onze overtuiging is, denk ik. Maar blijft ons echt oorlog en strijd bespaard? Wij leven hier wel in vrede, maar is daar een garantie op? België leefde ook in vrede. Toch gingen daar bommen af. We denken altijd goed over elkaar, toch? Ons ik zit ons nooit in de weg. Wij argumenteren niet. We strijden niet. Wij vechten niet. We hebben nooit conflicten. En worden nooit boos. Altijd alles in vrede en harmonie. Toch? Zo werkt het toch bij ons? Helaas bij mij niet. Als ik terugkijk op mijn leven, kan ik niet zeggen dat ik nooit in strijd, in ruzie, in conflict of wat dan ook terecht ben gekomen. En echt, ik heb het niet gezocht. Ik heb het niet gewild. En toch ben ik er deel van geweest. En wie durft in alle oprechtheid te zeggen dat hij het niet meemaakt? Wat moeten wij daarmee? En gaan wij er wel goed mee om? Als christenen. Want buiten in de wereld, kijk naar de voetbal, hooligans, die zijn er gewoon open in. Die zoeken een grasveld en dan gaan ze elkaar op de kop staan te timmeren. Die zoeken gewoon oorlog. Maar zo zijn wij niet, wij zijn christenen. Wij leven in vrede met elkaar. Toch? De kleine oorlog. Waar mensen leven ontstaan discussies en meningsverschillen, ruzies en conflicten. Over van alles en nog wat. Omdat we onhandig zijn, ons onhandig uitspreken. Of omdat we er niet tegen kunnen dat iemand met paars haar loopt. Dat moet toch echt blond zijn, want wie loopt er nou met paars? Jij bent gek. Of we doen als Trump, wij weten het gewoon beter. En onze vinger wil ook nog wel wijzen. Als christen heb ik het gevoel dat wij vaak denken, meningsverschillen, conflicten, horen niet bij ons. Dat is van een ander, voor de niet-christen. Christenen leven altijd in vrede met elkaar. Maar is dat zo? Er is één stukje in de Bijbel dat helder licht geeft op wat kan voorkomen bij ons christenen. Bij hen die onze Heer Jezus volgen op het thema spanning tussen elkaar, het oneens zijn. En er zijn geen kleine jongens geweest, waar gewoon een knallende herrie is ontstaan. Paulus en Barnabas. Je kunt het opzoeken in Handelingen, Handelingen 15, 35 tot en met 41. Ze waren van plan om een bepaalde reis te gaan maken, spraken met elkaar. Barnabas, een gevoelige sociale man, zegt, zullen we Johannes Marcus meenemen? En Paulus zegt, een wat strakkere, wat stuggere man, ben jij even helemaal, weet je niet wat hij gedaan heeft de afgelopen reis? Heeft hij ons in de steek gelaten, die ga ik niet nog een keer meenemen. Dat doe ik niet. En dat kon Barnabas niet hebben. Die twee kwamen er niet uit. Twee godsmannen. Die geholpen hebben om delen die wij nu kennen als onze Bijbel tot stand te brengen. Die de verspreiding van het woord geholpen hebben tot stand te brengen. En die twee knollen tegen elkaar aan. En niet een beetje. Ze knollen hard. Er ontstond daarom verbittering zodat ze uit elkaar gingen. De een de ene kant op en nam Johannes Marcus mee. Paulus de andere kant op, die nam Silas mee. Oh ja. Paulus koos Silas en vertrok nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen was. Hé. Ruzie maken en dan word je aan de genade van God opgedragen door de broeders. Kennelijk is er ruimte geweest om ondanks de spanning een zegen mee te geven. Is het zo gebleven? Hebben die twee in scheiding en strijd gelopen tot het eind van hun leven? Nou, dat heeft iemand uitgepuzzeld. Galaten 2 vers 1 staat een heel klein zinnetje dat daar licht op geeft. Daarna ging ik, dat is Paulus, na verloop van 14 jaar weer naar Jeruzalem, samen met Barnabas. En ik nam Titus mee. Die twee hebben elkaar weer gevonden. Dus kan het voorkomen dat wij als christenen een heftige clash hebben? Nou ja, hier staat een voorbeeld. Ik denk dat dat voor kan komen. Je moet het niet zoeken, je moet het niet willen, maar het kan. De vraag is, hoe ga je ermee om? En is er ruimte om na verloop van tijd, kort of lang, toch weer bij elkaar te komen? En het weer te vinden met elkaar en weer samen op te trekken? Is het niet zo dat wij allemaal leven met de bekende boodschappen en beelden in onze Bijbel over hoe het zou moeten? Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Heb uw naaste lief als uzelf. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. En dat doen we allemaal, toch? Daar worstelen we allemaal mee. Maar we vinden dat het zou moeten, dus o wee als het misgaat. O wee als wij toch in die ruzie, in dat meningsverschil, in dat gedoe terechtkomen. Dan zo gauw mogelijk wegstoppen. Onder de grond, zand erover, dan bestaat het niet meer. Weten jullie wat een veenbrand is? Dat is een hele vervelende. Als er brand is in het veen, dan ga je proberen te blussen en op een gegeven moment lijkt het net alsof het uit is. Weg is. Maar het gaat onder de grond door. Het rommelt. Het stinkt. En het kan op enig moment zomaar tot een uitslaande brand komen. Wat gebeurt er als wij onze gevoelens en emoties die ontstaan tijdens een conflict wegstoppen? Dat kan. Doe het maar. Maar het bouwt druk op. En die druk wordt op enig moment te groot en dan gebeurt er wat er op dat rechterplaatje staat. Dan ploft de vulkaan. En dan gieren we veel sneller, veel harder de bocht uit tegen elkaar aan dan dat er zou gebeuren als je gewoon vertelt dat je het oneens bent of dat je moeite hebt of dat je pijn hebt aan wat een ander heeft gedaan. Zijn wij met elkaar in staat om ook in spanning met elkaar op te trekken? En dus af en toe eens lekker te bakkeleien en het daarna weer goed te maken. Te zorgen dat we weer samen kunnen optrekken. Twee teksten om mee te nemen. Voor jullie en voor mij. Ook overbekend. Maar ik hoop ze in een wat ander perspectief te kunnen plaatsen nu. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste. We zijn immers leden van elkaar. Word boos. En alles wat in de Bijbel staat moet je doen. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boodschap, boosheid, geef de duivel geen plaats. Er staat niet dat we boos moeten worden om boos te worden, maar als het er is, word boos. Laat dat gebeuren. Spreek het uit. Toon je emoties. En zorg dat je weer terugkomt. Ik weet niet wie van jullie met eigen broer of zus, man of vrouw, wel eens ruzie heeft. Ons overkomt het wel eens. Oh. Aha. Oh. En dat doe ik niet omdat ik een hekel aan haar heb. Maar zij is zo dichtbij dat ze dagelijks al mijn makkers ziet. Ook mijn onhebbelijkheden. Die kennen jullie allemaal niet. Zij wel. Maar niet gaan vragen hoor. Natuurlijk, op zijn tijd zijn we allemaal onhandig. En degene die dichtbij staat heeft er het eerste last van. En dat raakt. En soms raakt het iets te diep. Of gebeurt het voor de derde keer binnen 3 dagen. En is het emmertje vol en stroomt die over. En dan? Wat doen we dan? Word boos. Want dat raak je toch. Word niet driftig, maar word boos. Laat het merken, vertel het, heb het erover. En als het te heftig is, ga een rondje om. Ga even het stoom uit je oren laten trekken. Ga aan de wandel. Maar kom terug en zoek. Zoek naar de basis. Als twee harten elkaar gevonden hebben, moet je toch in staat zijn om over het meningsverschil, verschil van opvatting, de gevoelig geraakte snaar heen te komen en weer te ontdekken. Ja, maar we houden van elkaar. Trek weer naar elkaar toe. Ik zei al, het overkomt ons wel eens, maar inmiddels zijn we ruim 40 jaar samen aan het optrekken. Het is best mogelijk. En velen van jullie weten dat ook wel, kennen dat ook wel. Als dat zo is in een relatie man-vrouw, waarom dan niet hier onder elkaar? Waarom kunnen wij niet op een gewone manier af en toe eens bakkeleien en het weer goed maken? Waarom gebeurt vaak in ons soort kringen dat dat leidt tot het vertrek? En dat is vervelend. Dat is moeilijk goed maken ook. Dus ik denk dat het van belang is voor ieder van ons, ook voor mij, om op een gezonde manier om te gaan met datgene wat ons raakt. In ons hart, in ons denken. Door opvattingen van een ander, door onhandigheden van een ander of door onhandigheden van jezelf. Want je bent er altijd wel deel van. En doe dan dat tweede. Als u dan uw gaaf op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daarbij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Beetje moeilijk, hè, met Paulus en Barnabas, 14 jaar. Ga dan heen, verzoen u eerst. Dat heeft even geduurd. Ik denk dat het signaal ook is, je moet het niet willen forceren. Je kunt vrede niet maken. Heeft tijd nodig, heeft verwerkingstijd nodig. Maar de boodschappen die ik lees, zeggen eigenlijk, daar waar je geraakt wordt, mag dat zijn plaats hebben en mag je dat uiten. En als dat leidt tot een verstoring tussen twee, heb tijd, maar heb wel de kracht, het vermogen, zet wel de stappen om weer tot verzoening te komen. Ga elkaar ontmoeten, want waarschijnlijk zit er meer gemeenschappelijk dan dat er heeft gebotst. Vrede en harmonie. Ik wens het ons allemaal toe. En ik zou willen dat in elke christelijke gemeenschap er altijd vrede en harmonie zou zijn. Maar als dat zo was, hadden we niet zoveel kerken en denominaties als dat wij hebben in Nederland en over de hele wereld. Vrede en harmonie kan bestaan. Maar de enige die dat in de weg zit, is mijn ego. En als jullie hetzelfde zinnetje zeggen, dan is het niet meer mijn ego, maar anders zouden jullie denken dat het alleen over mij gaat. Dat is wel handig, hè, als het alleen over mij gaat. Ja, ja, ja. De enige die werkelijk vrede en harmonie kan brengen in mij, maar ook tussen mij en de ander, is de Heilige Geest. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Ik kan dat niet. Dat weet ik zeker. Ik kan dat niet. Dat moet iemand anders in mij doen. Ik kan het proberen te forceren. Ik kan ernstig mijn best doen om heel erg keurig te zijn, nooit buiten de lijntjes te lopen, geen misperen te maken, niemand te verstoren. Kan ik heel hard proberen. En na verloop van tijd ontdek je dat je toch iemand hebt verstoord. Dat zoek je niet, het gebeurt wel. Wat kan dan wel? Het vraagt mijn overgave. Ik moet willen leven in die linkerlijn van het plaatje eerder. In de lijn van de Heer Jezus. Die zijn geest laat werken in mijn hart en in mijn leven. Die helaas niet in één keer een knop inbouwt waardoor het altijd goed gaat en ik nooit meer fouten en onhandigheden bega, maar die in mij werkt. En zijn liefde laat groeien en ruimte geeft. Tijd om iets wat onhandig binnenkomt, niet onmiddellijk tot je emoties te laten doordringen, maar op zoek te gaan. Het is een oefening die wij in het leven hebben te begaan en bij die oefening hoort allerlei momenten dat je toch in een conflicterende situatie terechtkomt. Ik denk niet dat wij hoeven te zoeken naar het vermijden daarvan. Want ik voorspel je, je gaat ze ontmoeten. Het gaat erom, hoe ga je ermee om? Hoe ga je dan staan? Hoe ga je om met je emotie? Hoe ga je na de emotie om met wat er is gebeurd? En denk dan aan Paulus en Barnabas. Het kan wat tijd kosten, maar laat je hart erop zijn dat daar waar het mis is gegaan, het ook weer goed kan gaan als je je samen wil laten leiden door onze Heer. Dat was één woordje, één blaadje, een paar kreten, een beeld, een verhaal. Ik hoop dat jullie het mee kunnen en mogen nemen. Daar is op kouwen. Hebben de vragen over. Ga vooral naar degene die er alles van weet. Onze Heer. Mag ik met jullie bidden? Heer Jezus, ik dank u wel. Dat u het bent die ons kent en toch nog steeds van ons houdt. Dat u ons wil aanraken, dat u ons wil dragen. Heer, dat u uzelf kenbaar heeft gemaakt als een Heer vol van liefde. Een volkomen onbaatzuchtige liefde. Heer, ook u kon geraakt worden. Ook u heeft momenten gekend en ons laten zien dat u boos was. Maar u bent vooral gekomen omdat u van ons hield. Omdat u een weg heeft willen openen die ons brengt aan het hart van de Vader, in u. Heer, wij zijn mensen. Wij hebben te dealen met onze emoties, met de dingen die we vinden, de dingen die ons raken. En ik bid zo dat u in ons werkt en dat u in ons bewerkt rust en vrede van u. Een rust en een vrede omdat we weten wie we zijn in u. Omdat we weten wie we mogen zijn, omdat u ons zo bedoeld heeft. En vanuit die rust ook mogen staan in dit leven. En mogen leren omgaan, ook met de moeilijke emoties, met de momenten dat we geraakt worden. Leer onze Heer om daarmee om te gaan zoals u dat heeft bedoeld. Om daarin open en eerlijk te zijn, niet weg te stoppen, maar te leven, te voelen en het weer goed te maken. Ik bid een aanraking van u, Heer, uit over een ieder van ons op dit moment. En uw hulp om te verwerken dat wat verteld is, om dat een plaats te geven zoals u het heeft bedoeld. En dank u wel, u doet dat. Amen.